even beginnen nu? Even kijken hoor. Hallo, hallo. Hallo, lieve luisteraar. Ja, we staan hier op het Spui. Natuurlijk, weer.
Op het Spui, ja.
En nou, we werden zojuist beschuldigd van professionalisering. Leg dat eens even
mijn diepe,
uit.
Diepe excuses. Dat is, dat is inderdaad de dood in de pot.
Ja.
Maar nee, ik kwam hier, ik heb je nog niet gezien hier, maar toen we hier begonnen, dus 2 jaar geleden, meer dan twee jaar geleden. Begonnen we op Museumplein met deze groep.
Ja.
En dat was, ik voel bijna een soort nostalgie, bij tranen. Ja, nee, maar ook van 2 jaar.
Ja, het is ongelooflijk, hè.
En we hebben nu een ander groepje wat op het Museumplein staat, maar wij doen niks. Zeg geen toespraak, geen muziek, gaan ze meteen liedjes zingen.
Ja, alleen maar stil, toch?
52 minuten inmiddels.
Ja.
52 minuten.
Elke maandag
om 6 uur.
Een minuut langer of zo.
Ja,
toch?
Precies. Ja. En er is al iemand door de hoefjes gegaan, heel liefdevol. Oh. Maar het is bijzonder. Het is echt bijzonder.
Ja, dat lijkt me ook. Ja, ik dacht, het is misschien voor de radio wat minder interessant als het alleen maar stil is.
Oh ja, ja, nou.
Kijk, hier is het ook wel stil, maar dat is al 2 minuten. Dat is nog wel uit te houden voor de
luisteraar. Precies, maar het is echt waar. Echt, voor mij is het ongelooflijk.
Ja. Ja.
Meer dan 2 jaar.
Ja. Ja, het is,
en die dingen die erbij zijn gekomen, het houdt ook niet op. Hè?
Nee, het wordt alleen maar erger.
Ja, dus we moeten constant nadenken over wat is dat nou? Wat is...
Ze lopen al over onze troepen.
Ja, nou ja, dat. Maar ook, hoe verhoud je tot oorlog? Dat is elke keer weer een gewetensvraag.
Wat ik hoor is meer wapens. Meer wapens.
Dat helpt.
Nou ja, dat helpt een paar hele rijke mensen om nog rijker te worden. Ja. Maar voor de rest zie ik weinig voordelen.
Ja.
Meer wapens.
Nee, ik zie het ook niet.
Het is gewoon erg moeilijk om voordelen van wapens...
Ik heb meteen de neiging om stil te zijn. Want ik weet het allemaal niet.
Ja. Nou ja, ja, dat heb ik ook hoor. Ik wil verder niks aan oorlog, want ik krijg altijd kortsluiting in mijn hoofd.
Ja.
Maar ik vind dit heel goed dat het
ik vind dit fantastisch.
Dit zijn verstandige mensen
allemaal
die iets
hele
te vertellen hebben.
Lieve, goedwillende mensen, daar hebben we heel veel behoefte aan.
Ja.
En,
nou ja, heel veel gepassioneerde mensen.
Dat ook.
Veel, we hebben, hoe heet die?
Wie bedoel je? Nou ja, Harry is er niet, hè? Onze grote organisator. Harry is er niet.
Doet hij het?
Weet ik niet.
Doet hij het?
Doet hij het.
Ja, hij doet het. Oh, wacht, daar gaan we nu.
Voor iedereen te verstaan.
Oh, wacht even. Ik moet even...
Ook helemaal rondom mij heen.
Oh. Ja, ik had hem hier tussen gestopt. Dat was niet
mooi,
zo
mooi.
Ja, dankjewel.
Mensen, ongelooflijk mooi dat jullie er weer zijn. De oude getrouwde en ik zie ook nieuwe gezichten. Doe me goed. Wie weet ook mensen die helemaal van niets weten. Wij zijn van Stop de Oorlog Amsterdam. En elke maand, de 24e van elke maand, staan we hier om met elkaar te praten over de vrede. Over hoe je dat doet, de vrede te leren. Om elkaar ideeën te geven over de vrede, over de weg naar de vrede, maar ook om uit te gaan van de vrede. En van daaruit roepen wij behoorlijk fel en fanatiek, stop de oorlog. En begin eindelijk eens met praten, begin eindelijk eens met diplomatie. Wij beginnen elke waken beginnen we met stil te zijn voor al die slachtoffers van oorlogen in heel de wereld. Zeker aan het Oostfront en ook in Gaza, Israël. We denken aan de oorlog in Soedan. Mijn god, waar niet? Al die oorlogen. En wij willen de slachtoffers gedenken. De moeders, de vrouwen, de kinderen. De kinderen. In Gaza nu al meer dan 14.000 kinderen als collateral damage. Kinderen als collateral damage, denk je in. Schande en absurd. Maar het is de werkelijkheid van deze wereld. Daartegen, in ieder geval daarvoor, willen we allereerst onze mond houden en stil zijn bij al die mensen die verdriet en verscheurdheid in hun hart hebben om al die geliefden die gestorven zijn, gedood zijn, verscheurd zijn. Daarom eerst 2 minuten stilte.
Dank allemaal. Vanavond hebben we weer een zinrijk en leerzaam programma samengesteld. Ik moet altijd wel lachen, ik word regelmatig aangesproken. Ja, ik moet iets hoger. Ja. Ik word regelmatig aangesproken dat ik tot die naïvelingen hoor die geloven in diplomatie. We moeten veel harder zijn. Maar zolang ik bij deze groep zit en meedenk en allerlei gedachten en allerlei artikelen en allerlei overwegingen aangeboden krijg, ontdek ik dat je naïef bent als je niet met ons meedenkt over hoe het anders kan, hoe het anders moet. Een mooi programma, zei ik. Met vanavond voormalig wethouder en schrijver Dolf Kessler. Fotograaf, helemaal overgekomen uit Leeuwarden. Nou, helemaal, maar goed toch, een end. We hebben student geschiedenis van de UvA, Raphaël. Hoe was je achternaam nou?
Malagoli.
Malagoli, Raphaël Malagoli. Die gaat spreken over hun actie op de UvA, de Universiteit van Amsterdam, waar ze de spreekbeurt van admiraal Rob Bauer hebben onderbroken om te protesteren tegen zijn opvattingen. We hebben Guido van Leemput natuurlijk weer vanavond met zijn update en analyse over de actuele situatie. We hebben de muzikale bijdrage van Hans Flupsen, voormalig presentator van Vrije Geluiden, VPRO. We hebben Ingeborg de Lange. Ingeborg, de onderwijzeres, denk ik, moet ik je noemen. Maar Ingeborg leeft niet op. Ja, hè? Oké, mooi. Zij is al enkele.
Ik ben geen onderwijzeres, ik ben docent drama.
Docent drama, dank je. Zij zal enkele gedichten voordragen. Ik wil zelf, als er nog tijd voor is, iets vertellen over de inspiratie die voor mij geldt van Dorothee Sulle. Dat gaan we zien. Vergeet ik nog iemand? Nou, dat is het. Oh ja, en er worden opnames gemaakt.
That nothing comes from violence, and nothing ever could, for those born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are, and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. And on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. And on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
Dankjewel, Hans. Ik geef graag het woord aan Dolf Kessler. Ik dacht 11 april stond er een prachtig artikel in de Leeuwarden Courant over de noodzaak van deescalatie. En daar zal Dolf ongetwijfeld ook nu wat meer over willen zeggen. Graag.
Ja, mijn naam is Dolf Kester. Ik ben fotograaf. Ik woon in Friesland. En ik schreef 3 weken geleden een opiniebijdrage in de Leeuwarder Krant over de oorlog in de Oekraïne. En Wendela die vroeg mij om daar vanavond wat over te zeggen en dat wil ik graag doen. Dit was niet mijn allereerste opiniebijdrage. In 2015 schreef ik er ook een. Ik had toen ruim 3 jaar gewerkt aan een fotoboek over Lviv. En Lviv is een mooie oude Habsburgse stad in het westelijke gedeelte van Oekraïne, het voormalige Galicië. Toen ik daaraan begon in 2012 was Oekraïne een heel rustig land. Er gebeurde bijna nooit wat. Michiel Driebergen, een correspondent nu bij Trouw en veel in de, hoe heet dat, VPRO Buitenland aan het woord, die deed zijn beklag, want die werkte mee aan het boek en die zei, er gebeurt hier nooit wat, zo kan ik mijn geld niet verdienen. Hij was een freelance journalist. Nu kan hij aan de lopende band stukken schrijven, dat doet hij ook. Toen het boek in 2014 gepubliceerd werd, ook in Lviv, was de Maidan-opstand achter de rug, was de Krim bezet en het land, in ieder geval in het oostelijk gedeelte, in oorlog met Rusland. Ik had in die 2 jaar, door alle gesprekken met verschillende Oekraïners, maar ook met Russen, en door wat ik erover gelezen had, over de relatie Rusland-Oekraïne, een heel ongemakkelijk gevoel. Ik realiseerde mij dat er zoveel onderhuidse spanningen waren tussen Rusland en Oekraïne, dat de vlam zomaar volledig in de pan zou kunnen slaan. Een voorbeeld, de Nederlandse consul in Oekraïne, het was een Oekraïner, die hielp ons fantastisch met het boek om ingangen te krijgen bij mensen die we graag wouden interviewen. Maar die ging in het weekend met kameraden met houten speelgoedgeweertjes oefenen in de bossen, omdat hij de Russen voor geen cent vertrouwde. Dat alles bij elkaar maakte dat ik een overtuigd voorstander werd van neutraliteit voor Oekraïne. En dan bedoel ik militaire neutraliteit. Dus weer afstand nemen van de beslissing in 2008 die in Boekarest genomen werd door de NAVO om Oekraïne en Georgië in principe toe te laten tot de NAVO. En dan zeggen allemaal mensen tegen mij, ja, dan wil je natuurlijk dat het een vazalstaat wordt à la Wit-Rusland. Nee, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Militaire neutraliteit had prima samen kunnen gaan met een verdere economische en maatschappelijke integratie met Europa. Want dat was al in gang gezet door het associatieverdrag. Eigenlijk is het heel simpel. Gewoon het model van Finland en Oostenrijk volgen. De beide landen die na de Tweede Wereldoorlog besloten tot militaire neutraliteit. Met Rusland en met Europa. Maar wel volledig binnen de invloedssfeer van Europa zijn gaan functioneren. En dat is er goed afgegaan. De Finnen behoren inmiddels tot de gelukkigste mensen op aarde. Er worden altijd jaarlijks van die lijstjes gemaakt. Er worden mensen geïnterviewd. En dan blijkt dat Finland op dit moment nummer 1 staat. En ik weet 1 ding heel zeker. Dat als ze eind jaren 50 waren gaan vechten met de Russen, dan hadden ze nou never nooit de gelukkigste mensen op de aarde kunnen zijn. Nou ja, goed, daar kan je van alles over vinden hoor, of ze echt wel zo gelukkig zijn. Maar je weet het maar. Nou, we zijn nu 9 jaar verder. Neutraliteit is het niet geworden. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne is volledig geëscaleerd. En er is een keiharde oorlog aan de gang. Ik vind de inval van Poetin verschrikkelijk. Maar nog erger vind ik dat deze oorlog niet nodig was geweest. Ik geloof niet in gerechtvaardigde oorlogen. Ik geloof in oorlogen die te vermijden zijn of niet. Al die doden, al die verwoestingen, al die PTTS, denk daar ook aan. Het was niet nodig geweest. En ik weet nog dat ik op 24 februari 2022... al televisie kijkend de hele dag door het huis liep met uitspraken als, oh mijn god, dit had nooit mogen gebeuren. En deze oorlog gaat alleen maar verliezers opleveren. En dit had zo makkelijk anders gekund. Waarom is de afslag neutraliteit gemist? Mijn vriendin werd helemaal kierenwiet, want ik bleef dit maar herhalen. Goed, dat was 2022. Waar staan we nu en hoe nu verder? Daar ging mijn verhaal in de Leeuwarden Krant van 3 weken geleden over. En de kern daarvan is volgens mij de feiten onder ogen zien. Punt 1. Oekraïne kan deze oorlog niet meer winnen. Dat kan per definitie niet van een kernmacht, maar ook niet van een land dat 4 maal groter is. Oekraïne heeft bijna geen soldaten meer en wapens meer en Rusland wel. De berichten uit Oekraïne zijn dramatisch en Guido zal er straks wel verder op ingaan, denk ik. Maar ze staan op verlies. Punt 2. Het grootste risico voor mij in ieder geval, is dat de NAVO niet alleen op de achtergrond Oekraïne ondersteunt met wapens, informatie en munitie, maar zich ook actief in het conflict gaat mengen. En als je een beetje beluistert hoe bij de beleidsmakers het gevoel is, dan zeggen veel mensen, een oorlog is bijna onvermijdelijk. En ik vind dat ten koste van alles vermeden moet worden. Gaan we eenmaal die kant op, en de geesten worden daar dus rijp voor gemaakt, een oorlog tussen de NAVO en Rusland, dan is Europa feitelijk in oorlog met Rusland. Het wordt dan het wordt dan een derde wereldoorlog met de reële kans op een nucleaire afloop. Nog meer onnodige doden en verwoestingen. En wellicht, laten we het niet, je kan het je bijna niet voorstellen, een Europa wat voor eeuwen onbewoonbaar is. Althans, delen daarvan. Kortom, er is volgens mij maar één echte keuze. En dat is gaan praten met elkaar. Onderhandelen. Het gewone proces van diplomatie bewandelen. Jan Pronk noemde dat in de tijd dat hij bemiddelaar was in Soedan. Shake hands with the devil. Je moet ook met de duivel willen handen schudden. Want misschien blijkt de duivel wel helemaal niet zo'n duivel te zijn en kan je er toch nog mee praten. En wij doen nu net alsof Poetin de absolute duivel is, maar ik vraag het mij af. In ieder geval, er komen onderhandelingen in Zwitserland, althans het begin van een vredesconferentie. Daar wordt hopelijk het begin gemaakt met de onderhandelingen over de echte onderhandelingen. Dan, tot slot, een laatste opmerking. Waarom is de afslagneutraliteit gemist? Dat is, naar mijn idee, door de strijd op de apenrots. Grootmachten proberen geen vrede te verkrijgen, maar denken steeds, what's in it for me? Ze gaan voor winst, uitbreiden van de machtspositie. De neutraliteit voor Oekraïne was voor de Verenigde Staten niet interessant. En ik weet, het was een compromis wat in de NAVO gesloten werd. Bush en Condoleezza Rice kwamen naar Boekarest met het idee van Oekraïne bij de NAVO. De Europese landen waren aarzelend. Er is een compromis gevonden, door Jaap Joop Scheffer, wat voor Poetin onverteerbaar was. Want er werd namelijk de deur opengezet voor Oekraïne als lid van de NAVO. Dat was dus een compromis. En ik zeg het altijd maar, de vrede of het goede gevoel binnen de NAVO werd daarmee gered. Maar de vrede met Rusland werd op dat moment verspeeld. Afsluitend. We hebben dus naar mijn gevoel, en daar kan je langer over nadenken, het is best wel interessant, niet alleen een klimaatcrisis waar we keihard aan moeten werken, maar we hebben ook een crisis op de apenrots. Het feit dat sommige landen, de grootmachten, absoluut de baas willen zijn en zich niet zo in laatste instantie niets aantrekken van de mogelijkheden die er ook zijn om vrede te bereiken. En ik vind dat we daar, zoals we hier staan, met elkaar aan moeten gaan werken om dat in ieder geval eens een keer te laten ophouden. Dank jullie wel.
Dankjewel, Dolf Kessler was dat. We krijgen nu een gedicht van Mahmoud Darwish, Palestijn, die leefde van 1941 tot 2008, door Ingeborg voorgedragen.
Lieve mensen, zoals we hier staan, staan we met voornamelijk de gedachte aan Oekraïne. Maar uiteraard zitten er vele andere oorlogen in onze gedachten. Dus ceasefire, maar dan voor iedereen. Mahmoud Darwish. Het heet Denk aan anderen. Als je je ontbijt klaarmaakt, denk dan aan de anderen. En vergeet niet de duiven te voeren. Als je je in oorlogen stort, denk dan aan anderen. En vergeet de mensen die om vrede vragen niet. Als je de waterrekening betaalt, denk dan aan de anderen die uit de wolken drinken. Als je thuiskomt Denk dan aan de anderen en vergeet de mensen in tenten niet. Als je slaapt en de sterren telt, denk dan aan hen die geen slaapplaats hebben gevonden. Als je je ziel bevrijdt met mooie gedachten, denk dan aan de anderen die het recht op woorden hebben verloren. En als je aan de verre anderen denkt, denk dan aan jezelf en zeg: ik wil een kaars in de duisternis zijn.
Dan geef ik graag het woord aan de student geschiedenis Rafael over het protest bij Rob Bauer, admiraal, voorzitter van de Vredescomité, geloof ik, van de NATO.
Dat is een
mooie verspreking, sorry.
Ja, dank u wel. Goedenavond iedereen, mijn naam is Rafael. Ik ben geschiedenisstudent aan de UvA. En ik heb samen met andere studenten de protest georganiseerd die de NAVO uit de UvA heeft verdreven. Onze demonstratie was zeer succesvol. En wij besloten dus om te gaan demonstreren vanaf het moment dat Room for Discussion, dat is een initiatief van de UvA en ook van andere UvA-studenten, hun line-up van interviews bekend had gemaakt. Waar onder andere dus Rob Bauer, het hoofd van het militair comité van de NAVO, uitgenodigd was. Er stonden op de line-up ook andere mensen zoals minister Ollengren en Dijkgraaf. En ook de CEO van KLM bijvoorbeeld. En Room for Discussion heeft dus onder het mom van een absolute vrijheid van meningsuiting deze line-up opgezet. Maar ook zodat er kritische vragen gesteld konden worden aan de geïnterviewden door het publiek. Wat in principe een prima idee is, daar is er niks mee. Maar naar ons mening was de situatie wel anders voor de NAVO. Omdat wij denken dat als je kennis hebt van de geschiedenis van de NAVO, dat het heel duidelijk wordt waarom dit organisatie geen platform zou moeten krijgen op de universiteit om hun propaganda te verspreiden. Voor de mensen die dat niet weten, de NAVO bestaat sinds 1949. En in de 75 jaar bestaan van de NAVO zijn er meerdere misdaden tegen de mensheid gepleegd door deze organisatie. Onder andere hebben ze kernwapens in meerdere NAVO-basissen geplaatst, onder andere in Nederland. Zonder de kennis van de bevolking en zonder toestemming daarvan. Ze hebben door de geschiedenis heen samengewerkt met fascisten. Onder andere voormalige nazi's die oorlogsmisdaden hebben gepleegd. En in de hoge rangen van de NAVO werden geïnstalleerd. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de oorlog in Korea, waar tussen 2 en 3 miljoen burgers om het leven kwamen. Tegenwoordig staat het oorlog bekend als de Vergeten Oorlog, wat absurd is. Omdat het land compleet vernietigd werd. Daarnaast hebben ze natuurlijk de directe militaire operaties gepleegd in Joegoslavië, in Irak, Afghanistan. In Afghanistan was Rob Bauer direct bij betrokken. En ook in Libië. Deze militaire operaties hebben ervoor gezorgd dat duizenden burgers zijn omgekomen. En deze landen zijn compleet vernietigd achtergelaten door de militaire operaties. Dus iedereen die de geschiedenis van de NAVO kent, weet waarom deze organisatie geen platform zou moeten krijgen. Hoewel Room for Discussion wellicht goede intenties had met hun interview, kunnen ze het simpelweg niet de feiten negeren dat de NAVO terreur, misdaad en oorlog heeft bijvoorbeeld in de wereld. En dat doen ze nog steeds. Ze zijn niet van plan om dat te stoppen. Sterker nog, het is in hun plan NAVO 2030 in de nabije toekomst om zich voor te bereiden voor oorlog met Rusland en China. Dat is ook de reden waarom Rob Bauer aanwezig was in de universiteit. Voor de mensen die de nieuws volgen, dan weten jullie vast wel dat Rob Bauer in de laatste maanden meerdere keren in de media verscheen. Waarin hij pleit voor het verwachten van de onverwachte. En daarmee bedoelt hij natuurlijk het voorbereiden op oorlog. Hij pleit voor een terugkeer van de dienstplicht, voor agressief buitenlandsbeleid en voor meer uitgaven aan defensie en oorlog. Wij, de studenten van de UvA, zeggen nee tegen de oorlog en daarom hebben we ook ervoor gezorgd dat Robauer geen platform kreeg op de universiteit. De reacties van de studenten waren over het algemeen positief. Velen hebben begrip voor de actie. We hebben na de actie ervoor gezorgd dat we in gesprek gingen met de aanwezigen. We willen graag onze kant van het verhaal bekend maken. Veel mensen hebben natuurlijk de vrees dat oppositie voeren tegen de NAVO betekent dat we steun aan Rusland zouden geven. Echter, niks is verder dan de waarheid. We zijn van mening dat wij niet moeten kiezen tussen een imperialistisch land zoals Rusland en de NAVO. Geen enkele van deze oorlogvoerende machten spelen een positieve rol in de wereld. Ook hebben wij daarom ook de media gecontacteerd met een persbericht. Echter werden de demonstranten geframed als een soort verwaarde, radicale, pro-Palestijnse demonstranten. Onder andere ook door de Telegraaf. Dus niet alleen hebben ze ons kant van het verhaal genegeerd, de media koos massaal de kant van de oorlog. Daarom vinden wij belangrijk om zulke vredesprotesten te blijven organiseren en versterken. De media, de politiek, het leger zullen de komende periode zich hard inzetten voor een verdere militarisering van de maatschappij. Het is belangrijk om te begrijpen dat oorlog geen enkele voordeel brengt voor de bevolking. Terwijl er extra miljarden voor oorlog worden vrijgemaakt door het kabinet, hebben studenten te maken met duizenden euro's aan studieleningen, aan studieschulden, verhoogde rentespercentages en bezuinigingen op het onderwijs. Daarom moet de vredesbeweging aan de UvA zich verder versterken. Wij kiezen niet tussen de imperialisten, wij kiezen voor de mensen, want alleen de mensen kunnen de mensen redden. Dank jullie wel.
Mensen, dit is misschien een beetje uitzonderlijk, maar ik geef één of twee mensen een mogelijkheid om een vraag te stellen. Mag ook nog een vraag zijn aan Dolf of een vraag aan Rafael? Eén of twee. Daar waren mensen. Sorry, George, daar waren de mensen eerder. Ja, kom even hier.
Volgend jaar zouden we
daar ook
in Nederland vergaderen.
Sorry?
Ja. Ik heb een vraag aan jou. Die demissionaire regering, hè? Wat voor rol speelt die nog in de NAVO?
Het is natuurlijk zo, net zoals net benoemd werd, dat de NAVO-top zou ook volgend jaar in Nederland vergaderen. Dat is belangrijk omdat de Nederlandse regering zich steeds verder probeert in te mengen in de NAVO. Zo worden bijvoorbeeld de NAVO-innovatiefonds. Nederland heeft extra miljoenen uitgegeven om deze naar Nederland te brengen, de hoofdkwartier daarvan. Die komt in Den Haag bijvoorbeeld terecht. Daarnaast worden de uitgaven verder uitgebreid zodat de 2% norm van de NAVO wordt bereikt. En natuurlijk onze demissionair minister-president wil heel graag de nieuwe generaal-secretaris van de NAVO worden. En dat gaat ook waarschijnlijk wel gebeuren. Dus in de context van de conflicten in de wereld, zeker in de context van de conflicten in Oekraïne, probeert de Nederlandse regering steeds meer uitgaven te geven aan oorlog. Het is ook bijvoorbeeld vorig jaar werden bezuinigen op alle ministeries gedaan, behalve op defensie. In de context van meer geld te kunnen uitgeven aan de oorlog in Oekraïne. Dus helaas is een zicht op de-escalatie ver op dit moment.
Ja. Nou, mijn vraag is aan u allen, dat ik ben al maanden eigenlijk aan het zoeken hoe wij samen iets kunnen doen tegen deze oorlogshitserij. Maar ik vind het ook heel verwarrend allemaal, want ik wil ook niet dat Oekraïne wordt, bezet door Rusland. Dus het is, en ik denk dat we heel duidelijk moeten krijgen, wat is nou goede oorlog of is het allemaal slechte oorlog? En ik vroeg me af of er niet gewoon een groep kan ontstaan die dingen kan onderzoeken. Van wat is wettelijk mogelijk? Want bijvoorbeeld ik ben een kind van een oorlogsslachtoffer. En mijn hele familie heeft daar heel erg onder geleden. Ik wil niet dat mijn dochter van 21 straks opgeroepen wordt in dienst. Dat weiger ik gewoon. Als dat gaat gebeuren, dan ga ik daar gewoon voor liggen. En ik vind dit groepje heel schattig en lief. Maar wij zullen echt wat meer voeten in de aarde moeten krijgen om anti-oorlog. Want het is gewoon niet goed wat hier allemaal gebeurt. Ik snap ook helemaal niet hoe dat zit met die wapenindustrie. Dat schijnt dat dat ook een enorme rol speelt. En wij weten allemaal niet. Dus nou ja, oké, ik kan wel zo even doorgaan.
Wietke Benschop, dank voor je vraag. Weet in ieder geval dat in deze kring mensen zijn van Stop de Wapenhandel. Dat is een organisatie die degelijk nadenkt over de invloed. Nou ja, dat kan Wendela nog meer beter vertellen. En we hebben Guido van Leemput, die ook bezig is elke week opnieuw, elke maand opnieuw met analyses van deze situatie. Lees dat op de website ook. Dan zult u merken dat wij niet zomaar een naïef groepje zijn. Ja. Nee. Ja, jij nog even?
Nou, even. Ik ben de laatste tijd wat aan het lezen in het VN Handvest. En ik wil jullie daar allemaal toch even op attent maken. Als je het VN Handvest leest, dan kan je maar één conclusie trekken. Dat de wereld haar theorie over hoe je met oorlog moet omgaan en hoe je vrede moet bereiken helemaal op orde heeft. Het is bijna paradoxaal of surrealistisch dat op hetzelfde moment dat er in de woestijn van New Mexico een atoombom werd ontwikkeld, er ook in een aantal sessies, in een aantal conferenties, China, Rusland, Verenigd Koninkrijk en Amerika onderhandeld heeft met elkaar over het VN Handvest. En als je het leest, is het eigenlijk een soort, ja, ik noem het een vredesdocument, wat je bijna niet kon voorstellen dat op 26 juni 1945 door 54 landen is ondertekend, waaronder de grotere mogendheden. Nog voordat de atoombommen vielen. En toen ik dat eenmaal dacht, toen dacht ik van, waarom gaan wij als vredesbeweging, maar ook als politieke partijen of als kerken, maakt me niet uit, toch niet dat VN Handvest weer proberen op tafel te krijgen. Het wordt nu aan alle kanten geschonden. Niemand denkt dat het nog in werking kan treden, want veto, veto, veto. Maar ik vind dat het ligt er. Het is een geschenk aan de mensheid, noemen sommige mensen het. En het ligt er, en ik denk dat het een uitdaging is voor ons om te zorgen dat dat weer op de agenda komt te staan en dat we dit in politieke programma's opnemen, dat we daar bij kerkdiensten aandacht aan vragen, dat de vredesbeweging er wat mee gaan doen. Er ligt een mogelijkheid. Niet dat dat piece of cake is, dat wordt natuurlijk een hele lange strijd en misschien lukt het wel niet, maar er ligt een document wat ondertekend, het wordt ook wel de grondwet van de Verenigde Naties genoemd. Het is werkelijk een fantastisch document. Ga het eens lezen, het staat op internet. Er zitten geweldige passages in. Maar we hebben in feite de theorie voor handen. Daar zouden we het mee kunnen gaan proberen te doen.
Dankjewel, Dolf. Dankjewel. Mooi, mooi. We geven weer het woord, of de zangstem, aan Hans. Met een lied van Jules de Korte. Jules de Korte.
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou bewaren, of misschien is het alleen maar een veilige stut voor de regenboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. En misschien de meerdere glorie van God, die de hemel schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Oké. Sorry, ik heb een beetje een hoe heet die man van Carré? Een Joep van het Hek momentje. ik hou wel eens. Waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door een jachten en jagen, of misschien door een 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe.
Mooi, Hans. We worden nooit moe van jou.
Mooi. Nou ja, ik kon het gewoon de volgende jaar. We gaan nog weer luisteren naar een gedicht. In dit geval van Jalal al-Din Rumi, oftewel Mevlana uit het voormalige Iran, Perzië, met het gedicht Steunberen en Genade.
Een draak klauwde zich vast in een beer. Een dapper man stond op en redde de beer. Dappere mensen staan altijd op als een noodkreet hen bereikt. Ze staan op en gaan erop af, zoals de genade zelf. Die steunberen voor de scheuren in het leven, die dokters voor verborgen kwalen, liefde, rechtvaardigheid en genade is hun naam. Hen afleiden kan je niet, hen omkopen lukt je niet. Vraag hen, waarom snelde je te hulp? En het antwoord is, omdat ze riepen. Water stroomt naar het laagste punt. Pijn roept redding op. Wil je het water van genezing? Word nederig. En laat het tot je stromen. Haal die watten uit je oren en luister naar de roep om hulp. Haal die haren uit je ogen. Snuit je neus. Snuit je hersens. En verwaai in de adem van de ene.
En dan geef ik nu het woord aan Guido van Limput met een nieuwe update, analyse. Luister goed.
Hallo, ben ik goed te verstaan?
Ja.
Ik kan u vertellen dat de oorlog weer een nieuwe fase ingaat. En vandaag is het 26 maanden geleden dat de oorlog begon. En ook afgelopen maand bood geen uitzicht op het einde ervan. De beslissing van het Amerikaanse parlement is genomen, waarmee het lang opgeschorte programma om Oekraïne te steunen met een pakket van wapens en andere goederen van 61 miljard doorgang krijgt. President Biden bekrachtigt vandaag met een handtekening het besluit. Dat betekent dat de grote lading wapens naar Oekraïne onderweg is. De verwachting is dat ze over 2 weken ingezet kunnen worden aan het front. Daarmee moet de groeiende Russische druk worden weerstaan. Onduidelijk is of dat zal lukken met deze wapens. Want deze 2 weken is ook de termijn dat Rusland het relatieve voordeel van dit moment op het slagveld zal proberen te benutten om meer grondgebied te veroveren. Zoveel is duidelijk. Een nieuwe ronde van deze bloedige oorlog is begonnen. En dat brengt me op de volgende punten. De doorbraak in de bewapening van Oekraïne. Doelstelling van de volgende ronde van de oorlog, de ontwikkelingen aan het front en de dienstplicht of recrutering van soldaten in zowel Oekraïne als in Rusland. Wat betreft de doorbraak in de bewapening. De afgelopen 4 maanden bevond de oorlog zich in een dubbele padstelling. De situatie aan het front in het oosten van Oekraïne zat vast en de politieke padstelling in het Amerikaanse parlement voorkwam dat de VS nog langer grote wapensteun leverde. Sinds deze week komt dan dat laatste een einde. Het Amerikaanse parlement heeft ingestemd met wapens voor Oekraïne. En in november vorig jaar oordeelde de toenmalige chefstaf van de Oekraïnse strijdkrachten, generaal Zaluzhny, dat de Oekraïnse aanval van 2023 was vastgelopen en de situatie in een padstelling terecht was gekomen. Dat wil zeggen, de oorlog werd nog steeds met een zeer hoge intensiteit gevoerd, maar Oekraïne mocht daarbij hopen dat het de linies kon houden. De Russische inzet van wapens en manschappen was groter dan die van Oekraïne en als gevolg van het groeiende gebrek aan middelen, wapens en munitie, was de verwachting dat Oekraïne achteruit zou moeten. Dat gebeurde ook met de val van Avdiivka en de langzame Russische opmars. De tweede padstelling was de invloed van een kleine maar belangrijke minderheid in het Amerikaanse parlement die nieuw steunbeleid van de Amerikaanse regering voor Oekraïne wist op te houden. Aan die padstelling is nu een einde gekomen. En of de Oekraïnse strijdkrachten in staat zijn om de opmars van Rusland tot staan te brengen of hen zelfs terug te dringen, is de vraag. Overigens zullen ook ongewapende Amerikaanse militairen, 80 stuks, assisteren bij het zogenaamde uitpakken van de wapens in de komende 2 weken in Oekraïne. Een onzekere factor is of de VS later dit jaar en zeker na de verkiezingen voor een nieuwe president en vele nieuwe leden van het parlement door zullen gaan met dit militaire steunbeleid voor Oekraïne. Dat hangt in hoge mate van de uitslag van de verkiezingen van 5 november af. En tijdens de politieke padstelling is onder grote West-Europese landen in de NAVO op koortsachtige wijze een aangepast militair steunbeleid ontwikkeld. Daarbij zijn meerjaren overeenkomsten gesloten. De meest recente voorbeelden van wapenleveranties, pakketten, zijn de 500 miljoen pound van de Groot-Brittannië vorige week, dat daarbij ook de geduchte kruisraket Storm Shadow zal leveren, en het Nederlandse steunpakket van 200 miljoen euro ook eerder deze week. Maar dat is qua militaire betekenis van relatieve waarde vergeleken met de Amerikaanse bijdrage. De ontwikkeling van een Europese militaire politiek heeft wel degelijk betekenis. Het beleid wordt gepresenteerd als Trump-proof. In feite gaat het om het langzaam barsten van de NAVO. Een barst die zal groeien als Biden niet wordt herkozen of dat het aantal tegenstanders in de twee Amerikaanse kamers van het parlement groeit. Dat weten we pas in november. En tot die tijd worden de belangrijkste politieke grenzen op het slagveld van Oekraïne bepaald. En dat brengt me op de doelstelling van de volgende ronde in de oorlog. De afgelopen 2 jaar heeft zich een westers beleid gevormd om Oekraïne te steunen met gepaste middelen. Gepast wil zeggen een beleid van geremde escalatie. De middelen die de VS stuurde hadden een beperkt bereik. Hoewel daarin wel veranderingen zijn opgetreden, bijvoorbeeld met de inzet van tanks, is altijd een zekere rem toegepast. De wapens mochten niet in Rusland worden gebruikt. En dat verandert niet wezenlijk nu. Maar Groot-Brittannië en Frankrijk leveren kruisraketten waarmee doelen op de Krim worden bestookt en daarbij ook bedienend personeel wordt bijgeleverd. Daarmee wordt wel een risico genomen dat Rusland dit niet langer accepteert en de oorlog escaleert. Hoogstwaarschijnlijk is een dergelijke escalatie al aan de gang in de vorm, als we de kranten en de inlichtingendiensten mogen geloven, van sabotage en cyberaanvallen. Dat stellen dus de westerse inlichtingendiensten. En Oekraïne heeft de laatste 2 jaar aan eigen wapensystemen gewerkt. Bijvoorbeeld drones met een bereik van 1000 kilometer, die werden ingezet een paar weken geleden tegen olieinstallaties in Rusland. Het doel daarvan was om de bevoorrading van de Russische troepen te hinderen. Dat leidde tot de correctie door de Verenigde Staten. Deze Oekraïense voltreffers verstoren de wereldmarkt van olie en leiden tot hogere benzineprijzen. Ook in de VS, waar presidentkandidaat Biden zich geen benzineoppositie van ontevreden kiezers kan veroorloven. Het hoofd van de Oekraïense geheime dienst, generaal Kirilo Budanov, gaf dat toe in een recent interview voor de BBC 2 dagen geleden. Hij zei dat het normaal is dat vrienden naar elkaar luisteren. Hij doet het niet meer. Oekraïne is daarom opgehouden met deze succesvolle aanvallen op Russische olieinstallaties. De doelstelling van deze nieuwe fase in de oorlog blijft om Rusland zelf niet te treffen, maar om Russische troepen in Oekraïne tot staan te brengen. Het front mag tenminste niet instorten. Het zou mooi zijn als de Russen worden teruggedrongen. Een aanvankelijke hoop op een instorting van de Russische staat als gevolg van de massale sancties is ijdel gebleken. Een duidelijk geformuleerde definitie van een overwinning in de oorlog is er ook nu niet. En dat brengt me op de situatie aan het front. Rusland probeert de laatste maand met grote bombardementen op de militaire en civiele infrastructuur Oekraïne murf te beuken. De elektriciteitscentrale van Kiev had een voltreffer en ook de tv-toren van Kharkiv is van de week geraakt. Niet zomaar geraakt, onthoofd. Doel van deze bombardementen lijkt in de eerste plaats het uitputten van de luchtverdediging rondom de steden en civiele voorzieningen. Dat stelt Oekraïne voor het dilemma om de luchtverdediging bij het front te verminderen om de stedelijke infrastructuur te beschermen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken vloekte al meerdere malen om meer Patriot luchtafweerraketten. Verdomme. De westerse landen komen amper over de brug. Eigenlijk helemaal niet. Alleen Duitsland. Daardoor wordt de situatie er niet beter op. Gevreesd wordt dat Rusland de stad Kharkiv wil innemen. Daarnaast maken de Russische strijdkrachten vordering bij het heuvelstadje Chasiv Yar. Op zo'n 15 kilometer ten westen van Avdiivka, dat onlangs in handen van Rusland viel. Chasiv Yar, dat dus op een heuvel ligt en wat hoger dus, biedt toegang tot de rij steden Kramatorsk, Slovjansk en Konstantinivka, die nu nog op zo'n 30 kilometer van het front ligt. De indruk is dat Rusland in ieder geval Chasiv Yar wil veroveren, liefst voor 9 mei aanstaande, en dat is de Russische bevrijdingsfeestdag van de Tweede Wereldoorlog. En dan kom ik op dienstplicht, want uiteindelijk draait het erop uit dat het gewoon soldaten zijn die het vuile werk moeten doen en elkaar afslachten. Bij beide partijen aan het front worden recruten vrijwillig verplicht geworven. In Rusland wordt gewerkt aan een mobilisatie van in totaal 300.000 man, maar in groepen van 30.000 per maand. Niet tegelijkertijd. Bovendien wordt beweerd dat deze mensen niet naar het front zullen worden gestuurd. Of dat zo is, is niet zeker. De belofte alleen al duidt op recruteringsmoeilijkheden. De Russische wedde is erg hoog en die moet arme snoebers verleiden de gok te wagen. Is het niet tot na het overleven van de oorlog dan toch als steuntje voor hun nabestaanden? En in Oekraïne is er een nieuwe mobilisatiewet aangenomen om te voorzien in het grote gebrek aan soldaten. De aanleiding voor deze wet was tweeërlei: het grote tekort aan mensen tegenover de veel hogere Russische aantallen en de wil van frontsoldaten om na een paar jaar vechten te worden afgelost. Ze hadden zelfs hun familieleden laten demonstreren in oktober al. En de wet is na maanden van felle discussies aangenomen zonder het recht op aflossing. Een frontsoldaat wordt geconfronteerd met de kwestie: de overwinning of de dood. In mijn ogen is dit een hypotheek op soldatenprotest. Niet alleen doordat potentiële recruten zullen vluchten, maar ook dat soldaten tot verzet zouden kunnen overgaan. Ze mogen immers toch nooit naar huis. Daarnaast heeft de regering beslist dat Oekraïense mannen die al in het buitenland verblijven, oorlogsvluchtelingen of arbeidsmigranten, moeten terugkeren om te gaan vechten. Zolang ze dat niet doen, krijgen ze geen consulaire hulp meer van de Oekraïense ambassade in het land waar ze verblijven. Mijn slotregels. De komende weken zal de oorlog een nieuwe bloedige fase ingaan. Rusland zal zijn positie proberen te verbeteren. Oekraïne probeert te houden wat het heeft. Ergens in de zomer wordt dan duidelijk wat deze ronde heeft opgebracht. De vraag is of dat toe leidt om een andere kijk op de oplossing voor deze oorlog te ontwikkelen. Misschien weten we meer op 24 mei. Graag tot dan.
Guido van Limput, bedankt. U kunt het nalezen op onze website stopdeoorlogamsterdam.nl. Ik was van plan nog een klein verhaaltje, maar dat laat ik achterwege. Het is bijna tijd. Ik lees wel een gedicht van Dorothee Sulle, die ik nog even verder nader had willen introduceren. Zij schrijft dit gedicht Vredestichters. En dat heeft ze opgenomen in een bundel getiteld Het Huis van de Menseneter. En dat is haar omschrijving van de wereld, bezeten door de machten uit op nog meer macht. De wereld van het liberale kapitalisme, de wereld van het militair-industriële complex. Getiteld en een bundel uitgekomen in 1980, dus geschreven in eind 70er jaren. Vredestichters. Vrij worden mensen pas als ze een verbond sluiten met het leven, tegen het produceren van de dood en de voortdurende voorbereiding op vernietiging. Vrij worden wij nog door ons in onszelf terug te trekken, het zal mijn tijd wel duren, nog door ons aan te passen aan een samenleving waarin generaals en miljonairs bijzonder hoog staan aangeschreven. Vrij worden wij mensen als we actief, bewust en strijdlustig ons leren inzetten voor de vrede. Dank, wil ik nog graag. Ja, dank. Het laatste gezang, Imagine. Ja, zeker. En dan, daarna gaan we samen zingen.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life in peace. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill and die for. And no religion too. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope one day you'll join us and the world will be as one.
Dankjewel Hans, dankjewel Dolf, dankjewel Rafael, dankjewel Guido. En jullie allemaal, dankjewel dat jullie er waren. We gaan samen nog tot slot het Dona Nobis Pacem zingen. Ja?
Ja. Als ik goed heb geteld, gaan wij dit voor de bijna 70ste keer met hart en ziel zingen. En omdat 4 mei eraan komt en daarna 5 mei, laten we aan alle slachtoffers denken over de hele wereld. En laten we alsjeblieft bidden voor vrede. Doe allemaal een stap naar voren en kies een mooie positie. En laten we goed luisteren naar elkaar. En laten we proberen het in 2 groepen mooi met elkaar te zingen.
Ja, ziet iedereen elkaar goed? Ik ga zo meteen daar Ger door midden hakken. Goed? Oké. Okay. Laten we hem eerst één keertje met z'n allen zingen. Dona bis. Nee. Komt te hoog? Te hoog. Nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Is te hoog voor mij.
Yeah.